Ik groet jullie allen in Jezus' wonderbare naam en ik wil de schrift graag openen bij Zacharia 4. Zacharia 4. Een na laatste hoofdstuk van het Oude Testament. Het zijn 14 versen, die wou ik allemaal lezen met jullie. Het is een visioen, dat staat erboven, het vijfde visioen, de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. En de engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? En daarop zei ik, ik zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met twee olijfbomen naast, één aan de rechterkant van het olievaatje en één aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde, zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? En toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de heren tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermachten. Wie bent u grote berg voor de ogen van Zerubabel, zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen, onder luid geroep, genade, genade, zij hem. Het woord van de Heere kwam tot mij, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnengewicht zien in de hand van Zerubabel. Die zeven zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. En daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenden die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenden die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? En toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop zei hij, dit zijn de twee gezalfden die er bij de heren van heel de aarde staan. Een bladje verder in Zacharia 6, vers 12. Er staat in de tweede regel, zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en zal de tempel van de Heere bouwen. Zijn naam is Spruit, het gaat hier om de Heere Jezus Christus. En dat gaat ons iets vertellen over wie de Heere Jezus is. En dan denk je, ja, spruit, wat moet ik daarbij aan denken? Dan moeten we denken aan het ontspruiten, aan het ontkiemen. Zoals de Heere dat zegt in Jesaja 43, zie, ik maak iets nieuws. En als wij dan iets lezen van de kandelaar, dan heeft dat heel veel te maken met de gemeente van de Heere Jezus Christus. En we weten dat vanuit Openbaring, als we het woord van God kennen, dat de Heere Jezus, die spruit, die wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren. En dat zijn de zeven kandelaren, zijn de zeven gemeenten. En we weten ook dat de Heer Jezus in de brief aan Efeze daar ook voor waarschuwt. Als de eerste liefde vergaan is, vertrokken is, verminderd is, gedoofd is, dan zegt de Heer Jezus dat ze zich moeten bekeren. En als je je niet bekeert, zegt de Heer, dan wordt die kandelaar weggenomen. En misschien is het goed dat we eens even teruggaan naar Exodus 25 en eens kijken wat daar gezegd wordt over de gouden kandelaar. Dat we een klein beetje ook beseffen wat de bedoeling van de Heere is. Omdat het een beeld is ook van de gemeente, is dat heel leerzaam voor ons om daar even naar te kijken. Exodus 25 vanaf vers 31. U moet ook een kandelaar, dat is allemaal opdracht hè, die de Heere gegeven heeft aan Mozes. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Nou, zuiver goud, dat is eigenlijk hemels. Zuiver goud is altijd een hemels beeld. Denk maar aan de gouden straten van Jeruzalem. Dat is eigenlijk niet aards, maar dat is eigenlijk hemels. Dat getuigt altijd van het hemelse, zuiver goud. En ook in deze tijd is zuiver goud natuurlijk nog zeer kostbaar. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Als gedreven werk, dus niet stukken bij elkaar gevoegd, aan elkaar gelast of aan elkaar gebakken. Maar als gedreven werk, dus uit één klomp goud, moet alles door ambachtswerk, moet dat gemaakt worden tot die kandelaar. Moet dat bewerkt worden, dat goud, tot die kandelaar. Zo is het ook natuurlijk dat de Heer bezig is met ons, om ons te bewerken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn armen, hè, we weten dat allemaal, 6 armen, 1 hoofdschacht. Altijd dat beeld van 7, dat hemelse, dat goddelijke. Zijn schacht en zijn armen zijn bloemkelken. Nou, bloemkelken, dat spreekt al van nieuw leven. Dat spreekt van ontspruiten. Dat spreekt van toekomst. Dat spreekt van leven als het ware uit de dood, zoals ook de Heer Jezus beschreven wordt in Jesaja 11. Hij kwam uit een afgehouwen tronk van Izzy, een doodstuk wortel. Misschien dat kunnen ze in uw persoonlijk leven ook wel een situatie voorstellen, dat u zegt alles voelt dood. Het is een doodstuk. Kan ook in de gemeente voorkomen. Maar dan is daar de spruit, dan is daar Christus. Dan is daar Christus die het leven is, die vanuit een onzichtbaar stuk, want een tronk, een wortel, die kan onder de grond zitten, maar daarvanuit kwam de Heer Jezus. Hij kwam niet met pracht en praal, hij kwam niet met een hele hoop mensen, een hoop kabaal op deze wereld, maar hij werd geboren als een baby, als een kindje in de kribbe. En anderen zeggen, ja, het was geen voerbak, het was een broodbak, wat het ook zijn mag, maar hij kwam heel klein, hij kwam heel teer. Maar het was wel de Christus waar de geest van de Heer op rustte. De geest van inzicht en wijsheid, van kennis en van vrezen des Heren, van raad en sterkte. En daar, deze kandelaar die spreekt ook van dat nieuwe leven. Kijk maar, bloemkelken, knoppen, bloesems. En die moeten één geheel vormen. Zoals de gemeente wel eens voorgesteld wordt als een gezin, een plaatselijke gemeente. Zo is het ook hier, dat die kandelaar, dat is een eenheid. Alles zit aan elkaar. Alles is één. Niet één gemaakt door te lassen, door allerlei kunstwerk. Maar uit die ene klomp goud is die kandelaar gevormd en spreekt van knop en bloesems, niet alleen van schoonheid, maar ook natuurlijk van leven. En dat kan ook niet anders natuurlijk. Jezus, die spruit, die is het leven. Zoals hij dat zelf ons ook leert, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dan zie je 6 armen moeten uit de zijkanten van uitsteken. 3 armen van de kandelaar aan de ene kant en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. 3 bloemkelken in de vorm van een mandelbloesem. Dat ding dat moet natuurlijk geweldig, prachtig mooi geweest zijn. Er zijn natuurlijk ook allerlei plaatjes van. Die mag u opzoeken op in een Bijbel-app of wat dan ook. En dan zie je die prachtige afbeeldingen die er zijn. 3 armen. Aan de ene kant en 3 aan de andere kant. 3 bloemkelken, amandelbloesem. Hè? Ook Jeremia wordt er wel eens mee aangesproken door de Heer over een amandeltak. Met knop en bloesems. Dus vanuit zo'n dode tak, een ogenschijnlijk dode tak, daar kan een knop uitkomen. Vanuit zo'n knop, ja, als die ontsluit, dan kunnen daar bloemen uit voortkomen of andere takken of wat het ook zijn mag. En zo moeten die 6 armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten 4 bloemkelken komen in de vorm van een mandelbloesem met zijn knoep en zijn bloesem. Wat een rijkdom. Het houdt niet op. Het houdt niet op bij 1 bloemkelk, niet bij 2, niet bij 3. Maar dan is er nog meer bloesem, nog meer knoppen, nog meer leven als het ware. En zo is het beeld van de kandelaar, het beeld van de gemeente, zodat God dat voor hem ziet. Het begint met niks, maar het wordt heel mooi. Het begint met niks, maar het wordt heel prachtig. En dat is ontspruiten. En Jezus staat daarvoor garant, want hij is het leven. En hij is die spruit, hij is die kracht. Zelfs de dood kon hem niet vasthouden. Hij stond op de dood. En dat is onze Christus. Dat is onze hoge priester. Dat is onze zaligmaker. Er moet een knop komen, weer een knop. Onder het eerste paar armen dat eruit steekt. En de knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt. Dus er blijft ook niks achter. Het is niet zo dat ene arm als het ware arm is, maar elke arm krijgt knoppen. Er wordt heel gedetailleerd, want dat moet volmaakt zijn, dat moet hemels zijn. Dat moet zijn naar de wil en het plan van God. En zo moet het worden met de zes armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Opnieuw wordt daar de aandacht op gevestigd, de nadruk op gelegd dat het één geheel moet zijn. Zoals we denken aan het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17, dan zegt Vader dat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Wij in hen en zij in ons. Dat gaat niet over een fysieke eenheid, maar gaat er over een geestelijke eenheid. En hier is de kandelaar dat beeld van. Het moet geheel het één gedreven werk van zuiver goud zijn. En dan vervolgens, dan gaan we daar terug naar Zacharie over die lampen. Vervolgens moet je de bijbehorende zeven lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Dus er moet licht opvallen. En zo zegt Jezus dat wij ook het licht zijn, dat wij het zout zijn. Zo moet ook de gemeente van Christus het licht zijn, zijn naam verkondigen. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn. Alles moet goud zijn. Van één talent zuiver goud moet men er maken met al de genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp dat u op de berg getoond is. Prachtig. Prachtig stuk, die kandelaar. Als we dan teruggaan naar Zacharia 4, dan gaan we eens kijken wat de Heere daar meer over te zeggen heeft. In vers 2. Hij zegt daarop, zei ik, ik zie een kandelaar geheel van goud. En hier komt er iets bij, dan komt er een olievaatje aan de bovenkant. Vroeger in de tabernakel moesten die lampen brandend gehouden worden, die moesten verzorgd worden door de priesters. Er moest olie bijgevuld worden, en met die snuiters moest de lonson bijgewerkt worden. Maar hier zien wij een kandelaar die voorzien is met een olievaatje aan de bovenkant. En daarbovenop zeven bijbehorende lampen. Met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Dus er is voorraad. Er is een voorraadvat. En dat voorraadvat hebben we al gelezen. Dat wordt eigenlijk door die olijfbomen. In vers 3. Die olijfbomen die vullen dat voorraadvat. Er is volheid van leven. We weten als het gaat over de olie. Dat het beeld is van de Heilige Geest. En dat betekent dat de Heer Jezus is ook gekomen om ons te geven leven. En dat in overvloed. En hij heeft gezegd, als we in hem geloven zoals de schrift zegt, dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Maar die kandelaar hier, die is ook een beeld van de wijnstok. Dat is ook een beeld van Johannes 15. Als dat olie, als dat toevoerbuisje verstopt raakt, dan komt er natuurlijk geen olie bij die lamp. En dan gaat die lamp, die gaat verminderen van licht, die gaat flakkeren. Of die neemt helemaal af in licht, dan wordt het weer duister opnieuw. Dus die voorraad is er, van God uit is die voorraad daar, van God uit is daar die spruit, van God uit is daar de voorziening in Christus. Zoals ik al zei, hij is gekomen om te geven leven en overvloed. En als we hem geloven, gelijk de schrift zegt, zullen die stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Kijk, van God uit is alles klaar, van God uit is alles gemaakt en hij laat ons zien wat zijn plan is met de gemeente. Hij laat ze zien wat hij van plan is met u, wat hij van plan is met mij. En het is zeker van belang als we soms in een droge periode zitten. In een woestijnperiode. Dat we niet zien op de woestijn, dat we niet zien op de dorheid. Maar dat we zien op Christus. En dat hij gekomen is om de woestijnen bloeiend te maken. En zoals de Heere dat ook verteld heeft, dat hij alle dingen nieuw maakt. En dat hij van zijn geest zal uitstorten. Dat is de belofte van de Vader. De gave van God. Dat is de Heilige Geest. Nou, u begrijpt dat deze lamp van zichzelf niet kan branden. Tenzij daar in voorziening is. Tenzij daar olie is. Want als die olie stopt met stromen, dan stopt die lamp met branden. Zo is het met u, zo is het met mij. Zo is het ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Als daar de Heilige Geest niet meer stroomt, niet meer werkt. En dat kunnen we natuurlijk zien. In vers 6 daar staat, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. Het is dus niet door onze kracht, niet door onze organisatietalenten. Het is niet door onze welsprekendheid of door muziekinstrumenten of wat het ook allemaal zijn mag. Alle inspanningen van mensen die ook vaak gebeuren in zielskracht. Daardoor zal het niet geschieden, zegt de Heer. Kijk, die Zerubabel, we hebben een tijdje terug gesproken vanuit het boek Esra. En dan wordt die naam van Zerubabel genoemd. En dat is die groep, het gaat hier over die groep die teruggekeerd is naar Israël vanuit Babel om die tempel te bouwen. In deze tijd speelt dat allemaal. En die tempel die was lang niet zo mooi als de tempel van Salomo. En die dat gekend hebben, die hebben er ook tranen om gelaten. Maar de Heere die laat ons hier zien, ook door Zacharia 4, die laat ons zien dat het niet gaat om dat uiterlijke vertoon. Die laat ons zien dat het niet gaat om het uiterlijke, maar dat het gaat om het leven. En dat het niet gaat om in onze inspanning, maar dat het gaat om de Heilige Geest. En de Heere die zegt hier, niet door kracht, maar niet door geweld, maar door mijn geest. En broeders en zussen, daarom moet het denk ik ons verlangen zijn, voortdurend om te bidden om de volheid van de Heilige Geest. En velen die zijn tot geloof gekomen, die denken, nou heb ik de geest ontvangen. En nou is het klaar, maar die olie moet voortdurend toestromen. Zo moet ook de geest van God voortdurend toestromen. Die moet voortdurend werken in ons hart. Die moet voortdurend werken in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En daarom spreekt Paulus er ook over in Efeze 5 vers 18. Dat wij voortdurend vervuld moeten worden met de Heilige Geest. En wat zien we dan vaak in ons leven? Dat we elkaar ook aansporen om te leven zoals God het bedoeld heeft. Maar als daar de toestromende werking van de Heilige Geest niet is, dan moeten we dat dus tot stand brengen uit onze eigen kracht. Dan moet ik uit mijn eigen kracht heilig worden. Dan moet ik uit mijn eigen kracht niet meer onvriendelijk zijn. Dan moet ik in mijn eigen kracht die vruchten van de Heilige Geest voort gaan brengen. Dat gaat ons niet lukken. Mij niet en jullie ook niet. Want dat is het woord van de Heere. Niet door kracht, is ook niet door uw kracht. Het is niet door onze kracht. Maar het is door de kracht van boven. Het is door de kracht van God. Niet door onze inspanning om beter ons best te doen. En we zeggen, nou ik zal het niet meer doen. Het gaat erom dat wij de kracht ontvangen door de Heilige Geest. Dat is wat Jezus geleerd heeft toch ook aan de apostelen, Handelingen 1. Gij zult kracht ontvangen wanneer? Wanneer de Heilige Geest over u komt. De Heilige Geest is de voorziening van God de Vader om die gemeente van Christus te laten branden. Niet in fout vuur, maar in goed vuur. Niet in fout licht, geen dwaal licht, maar echt licht. Dat is Gods bedoeling. Dat is Gods plan. En daarom mogen wij daarop zien, ja moeten wij daar als het ware op zien, en moeten wij als het ware blijven in die wijnstok. Die wijnstok, Christus, dat is de spruit die geeft voortdurend leven. En die voorziet ons voortdurend van de geest die nodig is om het werk van God tot stand te brengen. Om die lamp te laten branden. En dan zegt de Heer vers 7, wie bent u grote berg voor de ogen van Zerubabel? Dus hij is de knecht van de Heer, zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep, genade, genade zij hem. En dan komt het woord van de Heer, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ik heb niks en ik kan niks. Maar hier zegt God, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Hij heeft dat niet gedaan uit zijn eigen kracht, wel door de kracht van God, maar het zijn wel de handen van Zerubabel geweest. Het zijn wel de handen van Zerubabel geweest die God gebruikt heeft. En dan zegt God niet, het zijn mijn handen, hij zegt niet, het zijn de handen van Zerubabel. Dus God schakelt u in. God schakelt ons in. En dat is geen hoogmoed. Dat is geen valse nederigheid, heeft er allemaal niks mee te maken, daar wordt hier niet over gesproken. De Heer zegt gewoon, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Als Jerubbaal moet natuurlijk de eer aan God geven. Zo is het ook met ons. Als wij iets mogen doen voor de Heer, dan is het altijd uit hem en door hem en tot hem. En dan mogen wij de eer aan God geven. En dan zegt de Heer, gegrondvest, het fundament gelegd. Het is ontzettend belangrijk altijd, broeders, zusters, om een goed fundament te leggen. In uw persoonlijk leven. Of in het gemeenteleven. Een goed fundament. Daar spreekt de Hebreeën 6 ook over natuurlijk. Over wat tot het fundament van het christelijk geloof behoort. Maar ook wat de Heer Jezus ons leert als wij het huis bouwen op de rots. Bouwen wij op zand of bouwen wij op de rots? En als je op de rots wil bouwen, als je op Christus wil bouwen, dan moet je diep graven. Dan moet je heel veel moeite doen om dat fundament degelijk te leggen, degelijk te bouwen. Dat geldt in ons persoonlijk leven. Dat geldt natuurlijk ook voor de hele gemeente. Dus het is het fundament leggen, het is het huis grondvesten, maar de gemeente grondvesten. Maar de gemeente moet ook opgebouwd worden. En dan zegt de Heer, zijn handen zullen het ook voltooien. God is een goed werk in u begonnen. Hij zal het ook afmaken. Het trof me van de week donderdagavond in de feest 4. Is voor mij zo'n bemoedigende tekst. Waar Paulus dan zegt, zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Elke christen is geroepen. Zoals Jezus dat zegt in Johannes 15, vers 16, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen, opdat je zou heen gaan en vrucht dragen. Natuurlijk spreekt hij dat in eerste instantie tegen de apostel, maar ook ons. Kijk maar hoe Paulus hier schrijft aan de gemeente van Efeze. Op uw leven, broeders, zusters, ligt een roeping. U bent geroepen. U bent geroepen tot dienstbaarheid. U bent geroepen om een brandende lamp te zijn. U bent geroepen om te schijnen als een brandende lamp in het midden van de duisternis. U bent geroepen als een burger van het Hemels Koninkrijk om hier te midden van deze wereld uw licht te laten schijnen. Ja, dat is het licht van Jezus, maar het is ook uw licht. Zoals het de handen van Zerubabel waren, is het ook uw licht. Wij zijn één geworden met Jezus. We zijn deel van zijn lichaam. Jezus heeft een gebed gebeden, Johannes 17, maar dat heeft hij ook verhoord. Hier staat niet dat de Heer u bezig is geweest om u alleen te redden. Natuurlijk is dat ontzettend belangrijk dat we gered zijn. Gered zijn van de zonde, gered zijn van de wereld, gered zijn van de oude Adam. Maar u heeft een roeping op uw leven. En broeders en zussen, het is goed om daar mee bezig te zijn, ook persoonlijk. God heeft niet alleen een prediker geroepen, een apostel, profeet, evangelist of een herder of een leraar. Elk kind van God is geroepen. En bij de Heer zijn geen werklozen. Allemaal hebben wij een taak. Allemaal hebben wij een opdracht. En de een misschien wat kleiner en de ander misschien wat groter, dat maakt verder niet uit, maar wij zijn geroepen. Hoe geweldig mooi is dat. Jezus nodigt ons natuurlijk uit, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar hij roept u. We lezen dat ook, als Jezus op aarde wandelt, dan zeggen ze, hier is de meester, hij roept u. Hij heeft u geroepen, hij heeft u gezocht. Hij heeft u gebracht tot wedergeboorte. Hij heeft u gebracht tot het kindschap Gods. Hij die spruit heeft in u een nieuw leven doen ontspruiten. Met andere verlangens, met andere interesses, met andere mogelijkheden, met andere kansen, met een andere toekomst. Dat heeft Jezus gedaan, dat heeft de spruit gedaan. Hij heeft ons geroepen. En hij heeft onze roeping gegeven waarmee u geroepen bent waardig is. God weet wat hij doet. God heeft als ware dat beeld van die goudelijke kandelaar in zijn hoofd. Dus Zerubabel had een opdracht. En Jozua, de hoge priester in Zacharia 3, die had een opdracht. Maar zo hebben alle kinderen van God een opdracht. Om de Heere te dienen, om de Heere te vrezen, ja, om licht te zijn, om zout te zijn. En om dat licht te zijn, moet u zich niet drie slagen in de ronde werken. Maar ik het zo eens even plat zeggen. om dat licht te zijn, moet u in de bron van licht blijven. En dat is voortdurend, denk ik, de strijd die wij als kinderen van God te maken hebben in deze wereld. Blijven in Christus. Het oog blijven richten op die olie, op de Heilige Geest, die het in ons moet volbrengen. Want hoe kan duisternis nou ooit zelf licht voortbrengen? Hoe kunnen wij die vroeger in de duisternis wandelden, Efeze 2 is daar helder over, verblind door de vorst van de duisternis, hoe kunnen wij ooit licht brengen? Dat kan alleen als er een nieuw leven komt. En hoe kan dat nieuwe leven in ons komen? Wel door Jezus, die ons geroepen heeft. Door Jezus, die ons waardig achtte om ons te roepen en bij hem te horen. En dan zegt hier de Heere verder in Zacharia 4 vers 10, want wie veracht de dag van de kleine dingen? We moeten niet altijd bedacht zijn op grote dingen. En natuurlijk verlangen we allemaal dat er een leving zal zijn. We verlangen allemaal dat massa's mensen tot geloof zullen komen. Maar we mogen niet de dag van de kleine dingen verachten. Als God ons daar zet, daar plaatst, te midden van iets wat misschien klein is. Denk aan Jezus, hoe hij kwam in een duistere wereld. Hij kwam vanuit die afgehouwen tronk van Isaïe. David werd niet eens genoemd. Zijn vader werd genoemd. Uit dat geslacht kwam Jezus, die uiteindelijk straks natuurlijk koning zal zijn over heel de aarde. Daar wordt naar verwezen. Maar er kwam door het koninkrijk van David, dat lag in puin. Wat was er van over? Het was zelfs zo dat Israël overheerst werd door de vijand. Ze waren onder Romeins bestuur. Ze hadden niks meer te vertellen. Heel de koninkrijk leek dood. Maar uit dat dode koninkrijk, uit dat koninkrijk wat eigenlijk niet meer bestond, daaruit kwam Christus. En hij is de koning der koningen, de Heere der Heren. Zo moeten we ook niet direct denken, als u geen leven meer ziet, dat er geen leven is. Dan kan ik met zo'n stuk wortels, een wortelstok, dat u denkt, daar zit niks meer in. Behalve de mensen die er veel verstand van hebben, die weten dat, wat eruit voort kan komen. Dan denk je, er zit niks meer in. En toch zit er nog leven in. Als er dan water bij komt, als de geest erbij komt, dan komt er leven. En dan komt er groei. Dan komt er een nieuw leven. We hebben gelezen van die gouden kandelaar, hoe de Heer dat voor zich ziet. Hoe rijk die was aan bloesems, knoppen. En daarom spreekt de Heer ook over vrucht. Want als hij spreekt over die roeping, wat ik net zei uit Johannes 15 vers 16. Dan zegt hij ook, opdat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Want hierin, Johannes 15 vers 8, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Begrijpen we iets van die rijkdom? Iets van die overvloed van genade? Iets van die kostbaarheid van dat goud? Iets van dat beeld wat God voor zich ziet als hij denkt aan de gemeente van Christus? Aan die bruid die hij bezig is om klaar te maken? En nu, als u een boom hebt, vindt het ook fijn dat er vrucht aankomt. Dat er goede vrucht aankomt. Maar hoeveel te meer verlangt de Vader die in de hemel is dat wij vrucht voortbrengen. Maar broeders en zussen, daarvoor is nodig dat wij geloven. Niet in jezelf, maar dat we geloven in God. En dat we gehoorzaam zijn aan het woord van God. Want dat is wat Jezus zegt. Als wij in hem blijven, dan moeten we in zijn woord blijven. En terwijl die zeven, Zacharia 4 vers 10, terwijl die zeven blij zijn, telkens komt die zeven terug, zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Ze denken dat daarmee bedoeld wordt een paslood. Vroeger had je dan zo'n zwaar gewicht, dat kan ook lood zijn. En als je dat omhoog houdt, dan hangt dat lood recht, het paslood. En deze zeven, die zeven, die zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Daar moet je eens over nadenken. Wij bemoedigen elkaar natuurlijk vaak met die tekst vanuit Kronieken, dat de ogen van de Heer rondgaan over de ganse aarde, krachtig bij is aan hun die er hart volkomen naar hem uitgaat. Maar de Heer ziet echt alles. Hij is bij ons, hij is in ons, hij hoort ons. Hij weet zelfs hoe wij denken over elkaar, hoe we over onszelf denken, hoe wij denken over de gemeente, hoe wij denken over de gemeente wereldwijd, welk onderdeel het ook is, wat er allemaal gebeurt in het nieuws, wat wij denken, daar, dat weet de Heer van. Zijn ogen gaan rond over de ganse aarde. Dus hij weet, hij is hier ook bij vanmorgen. Hij weet wat wij doen. Hij weet wat wij spreken. Hij weet wat wij luisteren. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem, zie je dat de Heer geduldig is? Dat de Heer ook geduld heeft met Zacharia. Als Zacharia niet gelijk begrijpt dat beeld en die droom, dat hij daar gerust naar vraagt om duidelijkheid. Zie je dat wij ook gewoon aan de Heer mogen vragen om licht, om wijsheid op ons pad. Als we het niet snappen, dat hij ons helpt. Dat je het laat zien. De Heer geeft gewoon een antwoord. En dan zegt hij, wat betekenen die olijftakken die de twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Zie je dat? Gouden olie. Het is niet zomaar olie. Het is geen vervuilde olie. Het is geen dieselolie. Het is gouden olie. Vanuit die gouden bron. Vanuit God zelf. Gouden olie. Dus die olie, als die olie niet zuiver is, dan gaat die lamp ook niet zuiver branden. En daarom moet, als die gouden olie in ons komt, dan gaan wij ook zuiver licht geven. En toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? En ik zei, nee maar heren. Dus Zacharia die begreep er niet zoveel van. Nou, dat kunnen wij ook best hebben. Als we bezig zijn met het woord van God om het te bestuderen, misschien zelfs een preek dat je niet altijd gelijk begrijpt, maar ook niet als we een stuk woord lezen. Heel vaak, ja, dan denk je, wat gaat het over? Wat staat er eigenlijk? Nou, zo lees je ook van de Heer Jezus. Zijn naam is Spruit. En dan zie je ook al op de linkerblad zijn Zacharia 3, vers de laatste regel van vers 8. Want zie, ik ga mijn knecht de Spruit doen komen. God voorzegt altijd alles. Wat hij gaat doen. Wat er gaat gebeuren. Ik ga mijn knecht de Spruit doen komen. Nou, als je dat zo leest, dan denk je, nou, wat is dat nou, Heer Jezus, de Spruit? We weten van Jezus, hij is de Redder, hij is Emmanuel, hij is de God die in ons komt en die bij ons komt, enzovoort, enzovoort. Nou staat hier de Spruit. Dus hij maakt, als het ware, vanuit het niets spruit hij uit. Hij komt vanuit het onzichtbare en dan maakt het zichtbaar. En dat wat niets is, dan maakt hij het allermooiste van wat voor ons ondenkbaar is, maar voor hem wel. Dat is Christus, de Spruit. En daarop zei hij, dat zijn de twee gezalfden die bij de Heere van heel de aarde staan. Dus de Heere gebruikt opnieuw, laat hij hier zien hoe hij de mensen gebruikt. Dus dat hij ons ook gemaakt heeft in het Nieuwe Testament, dat is ook nieuw natuurlijk, het hele Nieuwe Testament is nieuw, dat hij van ons een vat maakt. En in dat vat moet die olie zijn. Maar u begrijpt, als het vat niet heilig is, dat de onheiligheid van het vat ook de olie kan aantasten. En daarom vult de Heere reine vaten en maakt hij ons rein. Door de wonderbare kracht van de Heilige Geest. Broeders, zusters, we leven onder het nieuwe verbond. We leven in de tijd van de kandelaar. We leven in de tijd dat de kandelaar te staat, te midden van de gemeente. Jezus wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren. Daar is zijn plaats. Daar is hij bezig. En dan is hij heel scherp. Hij noemt altijd eerst de goede dingen op van de gemeente. En daarna legt hij de vinger op de tere punten die verbeterd moeten worden. En dan zegt hij tegen, altijd is het weer, bekeert u. En als er geen bekering is, dan moet de Heer op een gegeven moment die kandelaar wegnemen. Want die kandelaar, die is goud. Die kandelaar is het beeld van de wijnstok. Die kandelaar is het beeld van de gemeente. En daarom moet dat ook, ja, die moet zuiver blijven. Die moet van goud blijven. Nog even terug naar een dode situatie. Denk aan de Heer Jezus. De discipelen, die waren een soort wanhopig. Die hadden zo een hoop gevestigd op de Heer Jezus. En dan was hij dan gestorven van het kruis van Golgotha. Dan was het hopeloos. Hij was begraven. Maar de situatie was niet ten einde. Dat was Gods plan. Het was naar de raad en naar de voorkennis. En zo kwam de Heer Jezus terug uit de dood. Zo heeft ook God een plan met ons. Met u persoonlijk, maar ook met ons. Ook als gemeente. Hij heeft een plan. En de Heer wil altijd leven geven. Hij wil altijd dat er vrucht komt. Hij wil altijd dat er licht is. Wees niet ontmoedigd. Maar houd u vast aan dit woord van God. En waar de Heer Jezus ons geleerd heeft. Als jullie als ouders zegt je kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal mijn Vader die uit de hemel is, de Heilige Geest geven. Aan iedereen, nee, aan hem, aan hun die daarom bidden. En daarom, broeders, zusters, is het niet klaar. Die zegt, ik ben bekeerd en dan ben ik gedoopt, dan heb ik de Heilige Geest ontvangen en dan is het klaar. Dat alles heeft onderhoud nodig. En als je vandaag zondigt, moet je dat opnieuw belijden. Dan moet je daar opnieuw van bekeren. Nou, je hoeft niet elke dag gedoopt te worden. Maar je hebt wel dagelijks nodig dat leven vanuit God. Je hebt dagelijks nodig dat die rank aan de wijnstok. Jezus, die kwam uit die afgehouwen tronk van Israël. Die was afgehouwen. En zo is het ook in Johannes 15. Als een rank blijvend geen vrucht draagt, wordt die afgehouden en in het vuur geworpen. Zo ging dat vroeger, werd afgehouden en buiten de muur van de wijngaard en dan werd dat een keer opgestoken. Maar dat is niet Gods bedoeling, dat is niet Gods plan. God die wil niet investeren in iets wat later weer doodgaat. God wil investeren in nieuwheid. Hij wil investeren in dat het uitspruit, dat het ontbot, dat het groeit. Dat is door de hele Bijbel heen lezen wij dat, wat Gods plan is. En wie zou er nou een bruid begeren die, als het ware, steeds slechter wordt? Nee, hij begeert een bruid die wil die tooien in schoonheid, in afhankelijkheid, in leven, met een gouden kwaliteit. En dat is, als er gezegd wordt, zijn naam is bruid, dan zegt dat iets over wie hij is. En wie hij is, dat doet hij ook. Daar is hij mee bezig. En aan hem, aan Jezus, is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus broeders, zussen, mag ik het vanmorgen eens zo vragen, als Christus nou uw Heer is en hij is in uw hart, waar maakt u zich dan eigenlijk allemaal bezorgd over? Waar maakt u zich dan eigenlijk allemaal nog druk over? En dat wil niet zeggen dat wij zorgeloos moeten zijn, maar ook niet dat wij bezorgd moeten zijn. En ik denk als wij bezorgd zijn, ook wat we moeten eten en wat we moeten drinken, dat we dat moeten belijden aan de Heer. Zeg, Heere, ik wil me geen zorgen maken. Ook niet voor mijn toekomst. Misschien dat u financieel in de problemen zit. Misschien dat het niet lukt waar u mee bezig bent. Ik weet vanuit ons eigen leven dat we bepaalde dingen, producten in de zaak liepen we helemaal vast mee. Dat wou ook geen kant op. Maar de Heer heeft alles te goede gekeerd. Hij heeft ons een weg gewezen. Wat we konden doen. Hij heeft onze weg gewezen. Zodat we weer een gezonde bedrijfsvoering konden hebben. Wie heeft dat gedaan? Niet de handen van Arie. Maar de wijsheid van de Heer. Die heeft het ons laten zien. Hij zorgt voor u. Zegt Petrus. Werpt u alle bekommernis op hem. Hij zorgt voor u. Maar hij kan dat voortbrengen vanuit een dode situatie. Vanuit een ogenschijnlijke situatie waarin u zegt, ja, hoe moet het? Hoe kan het ooit goed komen? Dat kan uw persoonlijk leven zijn, het kan in de zaak zijn, maar dat kan ook in uw gezin zijn. Misschien gaan uw kinderen een andere weg. Misschien zijn er andere problemen, andere moeilijkheden. Maar wat zegt Jezus dan? Alles is mogelijk, degene die gelooft. Laten we dan geloven in deze spruit. Laten we dan geloven in deze Messias. Laten we dan geloven in deze Zoon van God. Dat hij u geroepen heeft. Hij heeft u getrokken. Niemand van ons heeft God gezocht. God heeft ons gezocht. Zo groot is die genade van God. En dan heeft hij ons gezocht en heeft hij ons gemaakt tot kinderen van de levende God. Dan zijn we een onderdeel geworden van die gouden kandelaar. Van de bruid van Christus. Van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat we dan zo mogen leven zoals God het bedoeld heeft. Niet door je eigen kracht, niet door je eigen inspanning. Maar wel door de afhankelijkheid van God en de voorziening van die God gegeven heeft. En het enige wat God van u vraagt, wat Jezus zegt, blijft in mij. Het enige wat God van u vraagt is, bid er dan om. Vraag het dan aan de Heer. Als u iets niet weet, vraag het aan de Heer. Als u meer wil hebben van de Heilige Geest, vraag het dan aan de Heer. Als u krachtiger wil worden in de Heer, vraag het dan aan de Heer. Als uw wijsheid tekort komt, vraag het dan aan de Heer. Als u meer visie wil hebben, of wat dan ook, meer gaven van de Heilige Geest, vraag het aan de Heer. En laat ondertussen, ga door, net als de handen van Zerubabel, hij werkte door. Zo is het ook met ons. Maar vestig uw hoop op deze spruit, Op Jezus Christus, onze Heere, die alle dingen nieuw maakt. Amen. Laten we danken. Hemelse Vader, we prijzen u voor de rijkdom van uw woord. Heer, we danken u voor dat heerlijke beeld van de kandelaar, zoals dat ook geschetst wordt, Heere, heel letterlijk, in Exodus 25. En Heere, hoe u aan Zacharia visioenen geeft, aan openbaring geeft. Want u wil niet, Heer, dat uw mensen in de duisternis blijven. U wil niet, Heer, dat mensen onwetend zijn over u. En toen kwam uw Vader met iets nieuws. U kwam met uw Zoon, met uw eigen Zoon. U kwam met de Heer Jezus Christus. En dan liet ons zien, Vader, wie u bent. En Heer, zo prijzen wij uw wonderbare grote naam en willen wij u danken. Dat we niet vooruit hoeven te komen door onze eigen kracht, maar door uw kracht. Heer, niet door onze eigen geest, maar door uw geest. Dank u, Heer, voor deze wonderbare voorziening. En Heer, als hier twee olijfbomen staan, hoeveel te meer, Heer Jezus, nu u zelf verheerlijk bent. Heer, zitting genomen hebt aan de rechterhand van de Vader. Heer, zult u ons geven, Heer, voortdurend. Die volheid van rijkdom, die volheid van genade. Dat volle leven. Heer, wij prijzen u, wij aanbidden u. We willen uw naam groot maken, uw naam verheerlijken. Vader, het is ons gebed dat al onze lampen brandende zullen zijn. En Heer, dat onze kandelaar één geheel zal zijn. En dat alle lampen zullen branden. Niet 5, niet 6, maar alle 7. Gods volheid zichtbaar in het midden van de gemeente. Want Heer Jezus, uw naam moet verheerlijkt worden. Uw naam moet bekendgemaakt ook aan de wereld rondom ons. Heer, het gaat niet om ons, maar het gaat om u. Het gaat om het leven vanuit u. Door uw woord en door uw heilige geest. En Heer, zullen wij u eenparig aanbidden. En Heer, ook begeren dat u ons meer en meer, maar ook voortdurend zult vullen met de Heilige Geest. Heer, om het leven met u te onderhouden. Om te leven, Heer, waardig. De roeping waarmee wij geroepen zijn. Vader, in Christus Jezus onze Heer. Heer, we danken u voor deze voorziening. Halleluja. Prijs uw naam. Amen.